Op dit bandje kunt u luisteren naar de dienst van 25 maart 2001 en de boodschap wordt gebracht door broeder Henk van Pagé.
Goedemorgen broeders en zusters en vooral jeugd. Ik vind het ontzettend tof dat zij zijn gebleven voor mij, ja. Ah, het is helemaal fout natuurlijk als je voor mij blijft. Je moet voor de Heer blijven. Maar het is heel bijzonder. Ik had vorige week, sprak ik in een jeugddienst in Gorinchem. En er was een fijne boodschap en het werd goed opgepakt. En ik ging zo de week in met de gedachte van, ik zou die boodschap ook wel in Den Haag willen brengen. Ja, ik denk, dat kan ik niet doen. Het is gewoon een reguliere dienst. Dus waarom zou ik dat doen? En donderdagavond belt Hans Bulthuis me op en die zegt, moet je goed horen Henk, zou jij voor de jeugd willen spreken? Ik zeg, nou dat komt goed uit Henk, want dat heb ik al in mijn hoofd. Dus als de Heer dingen leidt, dat is altijd mooi. Goed, waar ik vanmorgen over wil spreken is over de principes van God. Daar moet je even over nadenken, daar wil ik het over hebben. Kijk, de wereld die heeft het altijd over normen en waarden. En dat is tegenwoordig, nou, dat is zo'n supermarkt geworden. Daar kom ik niet meer uit. Hè, wat zijn je waarden, wat zijn je normen? Wat is het verschil tussen waarden en normen? Ik ben... waarden en normen. Ja, dat is zo gedevolueerd. Weet je wat ik tegenwoordig zeg? Als ze vragen van, wat zijn jouw waarden en normen? Dan zeg ik, ik hou me aan de principes van God. Dat is voor mij veel concreter. Wat is een principe? Een principe is, ja, bijvoorbeeld dat je vegetariër wordt of zo. Als je ziet al die ellende op de tv, hoe ze tegenwoordig met die koeien en die schapen bezig zijn, dan kan ik me voorstellen dat iemand zegt van, nou, ik vind dat zo waardeloos, die vleesindustrie. Ik eet geen vlees. Nou, dat is dan een principe van je. En een principe, daar zijn altijd consequenties aan verbonden, altijd keuzes aan verbonden. Want jij zegt dan, maar een voorbeeld hoor, ga nou niet vegetariër worden omdat ik dat nou zeg. Maar als je zegt van ik ben vegetariër, ik ben tegen die vleesindustrie. Hè, en er komt zo'n lekkere bal gehakt uit de jus, komt zo voor je neus langs en je kan er eentje nemen. Ja, dan komt het erop aan, hè. Dan zeg jij heel dapper nee tegen die bal gehakt. Hè, geef mij maar een sausijzenbroodje. Oh nee, dat kan ook niet. Kroket, nou, dan moet je... Maar dat heeft te maken met keuzes. Nou, zo is het met God ook. God die werkt vanuit principes. God doet niet zomaar wat, maar hij heeft zijn principes. En ik heb geleerd dat het ontzettend mooi is om die principes van God te ontdekken. Dan wordt het niet meer van dat mag wel en dat mag niet. Maar het gaat om het ontdekken van Gods principes. Dan zou je eens op moeten zoeken. Jacobus 4, vers 5. Want er staat een heel mooi principe in van God. En daar staat, het staat er een beetje ingewikkeld hoor, maar het is hartstikke mooi. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Nou, dat is gewoon een beetje een moeilijke manier van Paulus om te zeggen dat God van je houdt. Dat is zoiets moois. God houdt van jou. He loves you and he likes you. Dat wil ik eraan toevoegen. Hij vindt je ook leuk. God ziet ieder van jullie als persoon en hij houdt van jullie. En omdat hij van jullie houdt, daarom begeert hij je. Dat is dus een principe van God. Als hij met je omgaat, dan ben je niet zomaar een nummer of dat hij wil dat jij maar zo nodig bij de club moet. Maar hij begeert jou. En alles wat je doet of zegt, hij begeert jou. Daarom, van daaruit doet hij het. Dat is het principe van God. Nou, vind je het een mooi principe of niet? Je kan ook voor principe zeggen, staat in het woordenboek, een principe is een grondbeginsel. Het grondbeginsel van God is dat hij jou begeert. En hij doet het met jaloersheid. Dat wil zeggen, hij kan het niet uitstaan als je met de tegenstander aan de gang gaat. Er staat nog een principe. Het staat er vlakbij. Dat is in vers 4. Jacobus 4, vers 4. Want daar staat: overspelige, weet gij niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Nou, dat vind ik wel een heel pittig principe, als ik het zo uit mag drukken. Dat is de Bijbel, die is heel scherp en heel duidelijk. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Een principe is ook zoals iets werkt. Als je naar een computer kijkt, dan dat werkt volgens bepaalde principes. Daar zitten geen gloeilampen in of radiobuizen, want dat is weer heel iets anders. Het is allemaal digitale techniek. Een computer werkt volgens een bepaald principe, zo werkt het. Maar zo is het met dit ook. Vriendschap met de wereld bewerkt vijandschap met God. Dat zie je gewoon. Ik zou bijna zeggen, probeer het maar eens uit, maar dat moet je natuurlijk niet doen. Maar als iemand zich helemaal bezig gaat houden met alle dingen van de wereld en alles wat de wereld aanbiedt op zich af laat komen en je pakt dat op en je raakt daar bevriend mee, oh fantastisch zeg, dat is er en dat is er, zul je merken dat je steeds verder van God komt. En het principe, dat geldt ook andersom. Hoe meer je met God bezig bent, hoe minder de dingen van de wereld je aan gaan spreken. Nou, dat is een principe. Waarom is dat nou zo? Wil je toch eens afvragen. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Ja, niet dat God je nou wil pesten of zo, maar hij wil je waarschuwen. Want God heeft de wereld ontzettend lief. Hij heeft zijn zoon gegeven voor de wereld. Maar je moet gewoon de realiteit onder ogen zien. En dat is dat er, hoe zal ik het zeggen, in de wereld een enorm hoog RDD-gehalte is. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Kennen jullie dat, RDD? We hebben toch allemaal afkortingen, hè? GTST en allemaal dat soort dingen. Weet we. Maar RDD, het RDD-gehalte, het Rijk der Duisternis-gehalte. En zo vind ik in GTST een hoog RDD-gehalte in vaak. In alle dingen van de wereld, hoe mooi en hoe goed ze ook lijken, merken we dat toch heel veel beïnvloed wordt door verkeerde principes. Daar ga ik het straks zelf ook over hebben. Maar als je jong bent, dan word je ongelooflijk geconfronteerd met dingen die mooi zijn, maar waar een RDD-gehalte in zit. En als je niet uitkijkt, word je daardoor gehersenspoeld. Van de week zag ik een flits van een programma op de tv. Het vond plaats in dezelfde studio's als Big Brother. Jullie weten wat dat is. En het was een programma. Het was geen Big Brother programma, maar het waren mensen die, ik dacht dat ze allemaal model wilden worden of zo. Iets in de showwereld. Herkennen jullie dat? Oh, gelukkig niet. Mooi. Anders is het bedenkelijk natuurlijk. Maar en er werd zo'n meisje werd geïnterviewd. En wat zijn we ook fotomodel worden natuurlijk. En toen werd er vraag gesteld. Hoe zou je het vinden als je in de Playboy mocht? Oh, wow, wauw. Die Griet zat helemaal zo. Ja, nou nee, dat zou ik niet durven. Maar het zou wel een hele grote eer zijn als ik op dat zou mogen. Ik denk, hier. Het is hartstikke ranzig als je in de Playboy staat. En zij zeggen, dat is een eer als ik erin sta. Nou, dat is nou RDD. En ik denk dat miljoenen mensen die er zitten kijken, en vooral jongeren die zitten kijken, denken, ja, nou, dat is een eer, zeg, als je in Playboy mag, in je naki. Nou, eventjes waar dat principe is, van als je echt een vriend van al die wereldse principes wil zijn, dat je steeds verder van God komt. goede nieuws over de wereld. Er is slecht nieuws over de wereld. Dat er zoveel RDD in zit. Het goede nieuws is dat Jezus gekomen is voor die wereld. Dat hij de wereld lief heeft. Dat hij zijn leven gegeven heeft voor die wereld. En nou komt er weer een principe. Jezus kon alleen maar wat voor de wereld betekenen, omdat hij er niet in meeging. Jezus had de wereld lief, maar hij had met die wereld mee kunnen gaan. Hij had mee kunnen praten, hij had overal aan mee kunnen doen. Maar dan had hij nooit de wereld kunnen redden. Maar dat is een principe. Jezus die doet niet mee met de wereld, laat zich niet meeslepen door alle principes die daarin liggen, houdt zich aan de principes van God. En daarom kon hij voor de wereld zijn wat hij nu is. Als jij ooit iets voor een ander of voor de wereld wil betekenen, moet je niet met die wereld meegaan. Er staat ergens in Colossense dat wij als gelovigen afgestorven zijn aan de beginselen van deze wereld. Dat is in de oude vertaling. We zijn afgestorven aan de principes van de wereld. Wij hebben andere principes. Weet je, Satan, die werkt ook volgens bepaalde principes, hoor. Denk nou maar niet dat hij zomaar zo'n beetje losvast wat aan het doen is. Dacht ik vroeger altijd, hè. Want Satan is een soort vandalist. Iedere ochtend kijkt hij zo de wereld rond. Waar kan ik nou weer relletjes schoppen? En daar kan ik een beetje stoken. En daar kan ik eens even ruzie veroorzaken. En dat hij zo ad hoc bezig is. Nee, Satan werkt ook volgens bepaalde duistere RDD-principes. En weet de demon of boze geest of onderdaan van Satan, die zich niet houdt aan de principes van de duivel. Heel principieel probeert hij de mensheid te ondermijnen. En probeert hij eigenlijk zijn principes in mensen te leggen. En vooral als je jong bent. Het is zo dat als je jong bent, dan komt er drie keer zoveel informatie op je af als zo'n oude knar als ik ben. Is echt waar. Maar dus moet je heel alert zijn van, ja, met welk principe heb ik nou te maken? Weet je hoe Satan werkt? Ik heb het eens opgeschreven. Het staat heel deftig, vind ik zelf. Mooi stukje denkwerk, maar ik hoop dat jullie het begrijpen. Het principe van Satan is alle beginselen van God, of alle principes van God, omdraaien. Het tegenovergestelde beweren van wat God zegt. En met negatieve kracht de wereld daarmee beïnvloeden. Vind je niet mooi gezegd? Ik zeg het, ja, nou, nee. Ik kan het ook eenvoudiger zeggen, hoor. Maar ik zeg het nog één keer. Alle beginselen van God draait hij om. Hij beweert het tegenovergestelde van wat God beweert. En dat gaat hij met negatieve kracht, daar gaat hij de wereld mee beïnvloeden. En daar kan ik ook wel een paar simpele voorbeelden van geven. Want Jezus zegt bijvoorbeeld in Johannes 10 vers 10. Zegt hij, ik ben een goede herder. En ik ben gekomen opdat mijn schapen leven hebben en overvloed. Nou, dat is het principe van Jezus. Hij zegt, ik ben gekomen opdat je leven hebt en overvloed. Dus het principe van Jezus is dat hij altijd naar het leven toe werkt. Maar dan niet alleen maar een kopje vol, maar dat hij er ook nog een mooie toet slagroom op doet. Leven en overvloed. Dat is het principe van Jezus. Die is nooit zo van, nou, zo'n beetje of zo. Nee, overvloed. Dus als jij nou zegt van, ja, als ik Jezus ga dienen, dan wordt het allemaal wat minder. Of als je zegt van, ja, ik heb voor de Heer gekozen, maar ja, het is toch nog maar karigjes. Dan zeg ik, dat is niet het principe van Jezus. Het principe van Jezus is dat je leven hebt en overvloed. Het principe van Satan staat ook in die tekst. Je moet je eens onthouden, Johannes 10, vers 10. Jezus zegt eerst, ik ben gekomen opdat ze leven hebben in overvloed. En dan zegt hij, en de Satan, die komt niet anders dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Dat zijn twee verschillende principes. Satan die werkt met verdelging, met wat jij hebt om dat weg te stelen, Ook wat je vanmorgen ontvangt, dat wil hij weer weghalen en verdelgen. Nou, dat zijn twee principes. Of zoals het er staat, dat Jezus altijd bezig is om voor ons te pleiten en te bidden. Hebreeën, moet je eens lezen. Jezus is altijd met ons bezig om voor ons te bidden en te pleiten. En hij wil ons volkomen behouden. Principe van Jezus. Wat is het principe van Satan? De aanklager van de broeders. Precies het tegenovergestelde. Jezus wil je behouden. Satan is je altijd maar aan het aanklagen. Want hij wil je verdelgen. Goed. Maar nou wil ik het nog eens wat concreter maken, hoor. Want ik denk, ja, laat nou eens over iets praten waar jullie heel erg mee te maken hebben. En dat is met deze vraag: wat gaan jullie later doen? Ga je trouwen of ga je samenwonen? Ja, goed, het antwoord is natuurlijk, je gaat trouwen, hè? Dat weet je. Maar ik bedoel dit, dat is, kijk, huwelijk en samenwonen, dat is voor mijn generatie en voor al die knakkers die hier zitten, is dat iets waar je over nadenkt en waar je een mening over hebt. He, maar zoals jullie daar zitten, jullie worden er echt mee geconfronteerd. Dat komt heel dichtbij je. Wat ga je doen? Ga je samenwonen? Ga je trouwen of ga je eerst nog samenwonen? Ja. In mijn tijd was dat heel normaal. Ik trouwde toen 22 was. Nou, dat was vrij normaal. Mijn dochter, die trouwde ook toen ze 22 was. Maar die moest dat echt uit gaan leggen. Ik moest het ook uitleggen op de zaak. Wat, gaat je dochter trouwen? 22? Gaat ze nou wel trouwen? Gaat ze niet eerst samenwonen? Ja, nee, ze zijn zeker van elkaar dus. Jullie leven in een hele andere tijd. En nou zou ik ook weer, als we het over huwelijk en samenwonen hebben, dan wil ik niet in dat spelletje komen van dat mag wel en dat mag niet. Maar ik zou je zo graag willen laten zien dat de principes van God zijn. En dat principes van God zo mooi zijn. He, want ook het huwelijk is niet iets van de burgerlijke stand. Wat wethouders en burgemeesters hebben uitgevonden. Het huwelijk is een principe van God. Heeft God uitgevonden. Als je denkt aan Adam en Eva, dan zegt hij, die zijn zeer goed. En daar heb ik wel eens gedacht, waarom zijn ze nou zeer goed? Nou, omdat ze, als ze bij elkaar optrekken en elkaar beminnen en elkaar trouw zijn, en dan komen daar zoveel mooie dingen uit voort. Dus stel je nou eens voor dat Adam had gezegd, nee, ik blijf liever vrijgezel. Ik ga naar Paradijs Noord. En Eva had gezegd, ja, ik ga een beetje met die kerel, dat moet ik niet aan denken. Ik ga lekker in Zuid, in het zonnetje. Nou, en in Paradijs met twee vrijgezellen. Maar zo bedoelde God dat niet. God bedoelde Adam en Eva voorbij elkaar. Want toen leerden ze zoveel dingen van elkaar. Dat moet in die eerste tijd geweldig geweest zijn. Er ontstond een liefde. Er ontstond verantwoording voor elkaar. En zorg voor elkaar. En tederheid was daar. En seksualiteit, hartstikke mooi. En ze leerden geduld met elkaar te hebben. En ze leerden samen met elkaar optrekken. En ze leerden elkaar aan te vullen. Dat was allemaal omdat ze bij elkaar waren. Nou, en dan denk je toch niet dat God, als hij die twee mensen aan elkaar geeft, dat hij ze zomaar de wereld instuurt. Als God ja, iets geeft, dan geeft hij er altijd een woord bij, een belofte. En God heeft Adam en Eva ook een principe meegegeven. En dat principe, dat staat in Genesis 2, vers 23. En dat lees ik even voor. Het zijn hele ouderwetse woorden, maar het is zo waar. Het is voor mij niet alleen. Dat is Genesis 2 is dat. Vers 23, voor mensen die het op willen zoeken. Vers 24. Dat is het principe van God. Principe van het huwelijk. Staat gewoon in de Bijbel. Een van de eerste dingen die opgeschreven zijn in de Bijbel is het principe van het huwelijk. En dan zeggen we vaak, ja, waar staat het dan? Ja. In Genesis 2 vers 24 zegt God, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, dat is 1. En zijn vrouw aanhangen, dat is 2. En zij zullen tot 1 vlees zijn, dat is 3. En als ik dit principe, die 3 dingen nou een naam mag geven, dan zeg ik, dat is het principe van trouw. Wat God meegeeft aan Adam en Eva. En waarom een principe van trouw? Omdat dat principe van trouw gelijk je veiligheid is. Want al die mooie dingen die ik noemde, hè, van tederheid en kinderen en noem maar op. Die kunnen juist opbloeien in een omgeving van trouw. Je ziet het om je heen hoe pijnlijk het is als mensen scheiden. Hoe kinderen dat vaak als verraad aanvoelen. Hoe iedereen met ellende zit. En God zegt, ik geef jullie een principe van trouw mee. En het is gewoon als een soort ommuurde tuin. Hè? Zo'n tuin waar die ommuurd is. Er kunnen geen kwalijke invloeden bij. En alles kan groeien en bloeien. Nou, dat is wat God bedoelt met een huwelijk. En nou komt het. Ik zou dit willen zeggen. Waar is... Ik zeg het een beetje krachtig hoor. Ik weet niet of ik het... Ja. Waar is het... Ligt hier een brief. Oh. Is die voor mij bestemd? Het is mijn sprekersgeld. Oh. Kijk. De wereld zegt... Ik geloof dat ik het zo wel mag zeggen. De wereld zegt... Het huwelijk... Samenwonen of het huwelijk is gebaseerd op de liefde. Op de liefde. Maar weet je wat ik nou zeg over het principe van God waar het huwelijk op gebaseerd is? Ik zeg niet op de liefde. Het principe van God, het huwelijk van God is gebaseerd op trouw. Dat is de diepste basis van een huwelijk, is trouw. De wereld zegt liefde. En als de liefde dan weg is, ja, wat moet je dan nog bij elkaar? Hè? En dan krijg je dingen als, ja, er was niks meer tussen ons. Of er was geen magie meer in ons huwelijk. Of we waren niet meer verliefd. Het zijn allemaal hele zwakke dingen. Kijk, in een huwelijk kun je van alles meemaken. En ieder huwelijk gaat daar doorheen. Toen Roos en ik trouwden, toen zeiden we van, nou ja, wij zijn voor elkaar geschapen. We hebben ook periodes gehad dat we zeiden van, nou, jij komt van een andere planeet. Dat. Of het nooit. Nou, en alles wat daartussen zit, dat kan je hebben in een huwelijk. En wat is dan belangrijk? Dat je trouw blijft aan elkaar. Ondanks alles blijf je trouw aan elkaar. Dat is, daar kan ik van op aan. Ik kan aan op de trouw van Roos. Mijn vrouw. En Roos die kan aan op de trouw van mij. Ondanks dat we nog wel eens bekvechten. Ja? Dat is iets goddelijks. Dat is het principe van God. Want God laat jou ook niet in de steek als je eventjes niks meer voelt. Goed. Nou, nogmaals, kijk uit voor de principes van de wereld. Want wat je op de tv ziet, of wat je in de bioscoop ziet, of wat je om je heen ziet, dat zijn niks anders dan principes van ontrouw. Want dan wordt het pas een leuke film. Een film te maken over een echtpaar dat elkaar altijd maar trouw blijft. Dat is saai, dat verkoopt niet. Maar komen er relaties bij, ja, dan heb je tenminste, dan kan je er wat mee doen. Maar kijk uit voor die principes van de wereld. De principes van God zijn veel mooier. Oh ja, deze vind ik ook wel een mooie. Dit is in de praktijk geboren van jeugd uit mijn eigen gemeente. Komt het ook voor dat ze toch eerst gaan samenwonen. En dan zeggen ze, ja, maar we gaan wel trouwen. Of ze gaan toch met elkaar naar bed voor het huwelijk. Dan zeggen ze, ja, maar moet je horen, wij weten dat we elkaar trouw blijven, dus. Wat heb je in Henk, jij zegt ook, je moet elkaar trouw blijven, nou dus, wat heb je ons te zeggen? Ja, dat is zo half, hè? Weet je, God geeft in Petrus, in Genesis niet alleen het idee van het huwelijk, maar God geeft ook de volgorde aan. Hij zegt, je moet eerst je ouders verlaten, dat is één. Twee, je moet je vrouw of je man aanhangen. En drie, jullie zullen tot één vlees zijn. Nou, het is heel duidelijk waar de meeste relaties mee beginnen in de wereld. Die beginnen met dat laatste, nummer drie. He, tot één vlees zijn, daar begint een relatie mee. En dan zie je wel waar het eindigt. En dat is de kwaal, dat is de geest van deze tijd. Ook bij christenen, en dat geldt voor heel veel, op heel veel gebied, dat we zeggen, wij willen het best iets moois van God aanpakken. Als God een mooi principe heeft over ons huwelijk, dan willen we dat wel aanpakken. Maar we zoeken zelf wel uit hoe we het invullen. Dat is Nederland. Wij vullen dat op onze eigen manier in. Hè? Kennen jullie nog, dat is alweer een tijdje geleden, daar hadden we zo'n reclamespotje. Over de post, geloof ik, was dat. 15 miljoen Nederlanders op dat kleine stukje aarde, die schrijf je toch geen wetten voor, die laat je in hun waarde. En dat is het nou precies. Je mag, als je iemand een wet voorschrijft of iets zegt, dan ben je niet meer in je waarde. Maar God zegt heel duidelijk, weet je hoe je het moet doen? Je moet eerst, moet je vader en moeder verlaten. Dat bedoelt niet dat je nooit meer op bezoek kan komen. Maar je moet een zelfstandig mens worden. Ja? Je moet niet aan je vader en moeder blijven hangen zoals zij het deden. Je moet allebei een zelfstandig mens worden, anders gaat het niet goed. Want principes van God, die komen uit hoor, die werken echt. Als jij maar aan je moeder blijft hangen, heb je daarvoor problemen mee in je huwelijk. Je moet het gewoon een goede relatie hebben met elkaar. Dat is één. Dan zegt hij twee, je moet elkaar aanhangen. En drie, tot één vlees zijn. En wat is nou het belangrijkste in deze hele belofte? Dan kan je zeggen, je vader en moeder verlaten. Ja, nou, dat is inderdaad belangrijk. Moet je echt doen. Anders gaat het niet goed. Tot één vlees zijn, dat is ook iets heel belangrijks. Het is iets heel moois, waardoor je nog dichter bij elkaar komt. Waardoor je nog meer elkaar aanvult. Prachtig seksualiteit natuurlijk. Maar het belangrijkste van die belofte is dat hij zegt, je moet je vrouw aanhangen. Je moet je man aanhangen. En voor dat aanhangen, daar staat een woord en dat heeft iets te maken met verbond sluiten. Je moet een verbond sluiten. En dat zegt, als het over de principes van God hebben, dan zeggen we, je moet een verbond sluiten. Dat is trouwen, ik sluit eerst een verbond. En zo werkt God ook met ons. God werkt ook altijd vanuit een verbond met ons. Hij gaat ook niet op freelance basis met ons aan de gang. Hij zegt ook niet, nou ik geef je een contract voor 2 jaar. Maar Gods principe is dat hij altijd vanuit een verbond werkt. En dat is ook een principe voor het huwelijk. Werken vanuit een verbond. Nou, en dan ga ik met één ding afsluiten en dat is dat Satan dat ook weer aan het omdraaien is. Je zou kunnen zeggen, het huwelijk zoals God het bedoeld heeft, die zegt, je moet eerst een verbond sluiten en dat ook kenbaar maken. En je hebt in dat huwelijk ook seksualiteit. En die seksualiteit is iets tussen twee mensen. Dat is een verborgenheid, een geheimenis. Ja, zo is het toch? Maar wat zie je in de wereld? Dat het net omgedraaid wordt. De seksualiteit, die wordt breed uitgemeten. Overal word je ermee geconfronteerd. En seksualiteit is bedoeld voor het huwelijk. Maar het is één grote reclamebusiness. Het is één van de grootste industrieën, is de porno-industrie. Dat is totaal omgedraaid van wat God eigenlijk wil. Want die wilde juist dat verborgen was in het huwelijk. Wat heeft Satan wel verborgen? Ja, het verbond. Dat kan altijd nog wel. He, dat, ah joh, je gaat toch even naar het gemeentehuis en dan trouw je. Het is net andersom. Kijk, een verbond sluiten, dat is iets wat je in de openheid doet. He, als Clinton of Arafat of een andere president een verbond sluiten, dan gaan ze juist naar Amerika toe, alle camera's erop. En zeggen ze, wij hebben een verbond met elkaar. He, Clinton staat er dan ook nog tussen. Nou staat hij er dus niet meer tussen, maar goed. Nou, Bush. Begrijp je het? Verbond sluiten, trouwen is iets wat je moet delen met elkaar. En zo deed God het ook. Na de zondvloed sloot God een verbond met de mensen. En er kwam een enorme regenboog. Iedereen kon het zien. Dat dacht ik ook toen ik trouwde van, nou, alle camera's van de wereld die mogen nou hier op mij gericht zijn. Als ik ja tegen Roos zeg. Dat mag iedereen weten. Als de Israëlieten het land Kanaan binnengaan, dan hebben ze vooruit de ark van het verbond. Dat konden ze als eerste zien. Die hebben een verbond. Nou. Ja, ik zie dat ik stoppen moet. Want het begint achterin onrustig te worden. Ja, nee, ga maar door, zegt de, maar die is boven de 30. Anders. Een jeugdpreek mag nooit langer dan een half uur duren. Zijn jullie het met me eens of niet? Juist. Dus ik kan wel blijven preken, maar een half uur is een half uur. Ik geef jullie nog één raadsel mee. Waar je over na moet denken. Het heeft met vijandschap en vriendschap te maken. Ik las ergens dit. God kan jou wel verlossen van je vijanden, maar hij kan je niet verlossen van je vrienden. En daar moet je maar eens over nadenken. Ik wil eigenlijk een uitnodiging doen, jongelui. Dat mag tegenwoordig. Nou, principes van God, die volgen, hè? Dat is eigenlijk zoiets moois. En ik zou jullie eigenlijk willen zegenen. Als jullie dat doen. Ik wil vragen of jullie naar voren willen komen. Hier willen gaan staan. Voor iemand. En dan, tenzij je zegt, ik wil de principes van God niet volgen. Dan blijf je maar zitten. Maar als je aangesproken bent. En dat je zegt dan, ik kan het nog niet overzien. Maar ik wil de principes van God wil ik volgen. Wil je dan naar voren komen? Iedereen onder de 25. Kijk. Dan ga ik voor jullie zegenen. Ga ik jullie zegenen. Ja, kom maar hier staan. Ja. Ja. Fantastisch mensen dat jullie hier. Dat doet mij nou zo'n genoegen, hè? Dat jullie hier staan. Maar jullie staan hier voor God. En voor Jezus. En met het feit dat je naar voren komt, zeg je nou, God, die wereld, het zal allemaal, ik wil me richten op uw principes. En ik zal je vertellen dat levert op, hoor. Het levert geen geld op, maar het levert vrede op en een doel in je leven. De principes van God, die zijn waar. Ik ga voor jullie bidden. Ik ga jullie zegenen daarin. Ja? Heer, ik dank u wel voor al deze jonge mensen die naar voren zijn gekomen voor uw troon. Heer, zij willen graag een zegen van u. Heer, en zij hebben die zegen ook zo hard nodig. Heer, want hier in de samenkomst is het makkelijk. Heer, maar straks staan ze weer op het schoolplein of in het fietsenhok op school. Die wereld is totaal anders. Heer, maar ik dank u dat u ze uw principes wil leren. Jezus, ik dank u dat u bent gekomen om hun leven en overvloed te geven. Heer, en daarom, Heer, wil ik jullie ook zegenen in de naam van Jezus. Ik zegen jullie met de liefde van God. Ik zegen jullie met het feit dat Hij naar jullie verlangt. Dat Hij jullie steeds beter wil leren kennen. Ik zegen je opdat je inzicht zal hebben in hoe het Rijk der Duisternis werkt. Dat je verstand scherp zal zijn. Dat je zal zien wat principes van de boze zijn. Maar nog meer, dat je zult zien wat principes van God zijn. Wees gezegend in Jezus' naam. Ervaar zijn liefde. Ervaar zijn blijdschap. Ervaar de heerlijkheid van God. Hij houdt van jullie. Amen.